Goedendag, ik ben Hans Brokmans, ik ben de redacteur van Doorbraak. Dit is Doorbraak TV en we hebben een interview met Ivan van de Kloot, de hoofdeconoom van de stichting Merito. En deze keer zullen wij een geopolitiek thema aansnijden. Namelijk het feit dat Rusland, onder andere Rusland, alternatieven zoekt nadat het getroffen werd door een boycott. En het moet zijn olie ergens kwijt, zijn petroleum. En waar komen ze dan terecht, Ivan?
Wel, bij China. En je krijgt een soort driehoek, want er speelt nog een derde speler nogal een centrale rol.
Iran.
Dat is Iran. Dus je hebt de driehoek Rusland, China, Iran. En je ziet dat in de feiten. Hè? Dus zoals 18 maart was er de Iraanse president die Poetin feliciteerde met zijn verkiezingsoverwinning of zijn verkiezingsresultaat. Wat toch niet veel landen in de wereld zullen doen. Dan zie je dat daar een soort... Ja, een bondgenootschap ontstaat, onder druk natuurlijk, van het Westen. En de grote vraag die iedereen zich stelt is, of ja, waar ook nogal wat wensdromen bij zit, van zou dit nu de doorstart kunnen zijn naar een soort alternatief blok?
En dat is...
En daar ziet het vandaag toch nog niet naar uit.
Is er veel handel tussen die landen?
Wel, wat natuurlijk een heel grote rol speelt, is dat Rusland en Iran allebei oliestaten zijn. En dat China olie nodig heeft. Dus dat is eigenlijk het smeermiddel dat nu die driehoek laat draaien. Het is natuurlijk allemaal getriggerd door sancties, want dat hebben ze ook allemaal gemeen. Iran ligt onder sancties van Amerika, sinds de zogenaamde Iran-deal is afgeschoten over het nucleaire programma. En sindsdien ligt het onder een handelsembargo. En sinds dit jaar is dat nog verscherpt, omdat er steun is van Iran aan de Houthi-rebellen en ook aan Hamas, en dus daar wordt het dan ook voor gestraft. Dus dan zie je al heel sterk, oké, Iran door sancties wordt in een alternatief blok geduwd. Rusland, daar is het natuurlijk evident sinds haar invasie in de Oekraïne dat het ook onder sancties leeft. Maar laten we niet vergeten, China heeft ondertussen ook sancties, restricties. Er zijn allerlei regels die Amerika afdwingt rond de import van hoogtechnologische apparatuur. Er was een heel grote discussie rond chip en chipproducenten, zoals ASML in Nederland. In welke mate, maar het was Amerika die daar eigenlijk de beslissing maakte van jullie mogen zomaar niet meer exporteren naar China. En dus dan heb je natuurlijk allerlei constellaties. Het is een hele patchwork, een hele puzzel. Het is niet, het zijn allemaal verschillende partnerakkoorden die gemaakt worden tussen Rusland en China. Dat heet dan het No Limits, zonder grenzen partnership. Tussen China en Iran, we noemen het het strategische overeenkomst voor de volgende 25 jaar. Dus ze hebben het wel, ze zien het wel niet zomaar als een tijdelijk iets.
Maar in de praktijk?
Maar in de praktijk. Want bijvoorbeeld in de speculantengemeenschap bijvoorbeeld, zal ik maar zeggen, wordt er heel veel gezegd van ja, maar de BRICS, je moet de BRICS in de gaten houden, want daar gaat een heel parallel systeem ontstaan. Ja, dat is inderdaad een multilaterale club. Dus je hebt die BRICS die afspraken doen, die samenkomen. Dat is vooral een praatclub op dit moment, zal ik maar zeggen.
Met totaal verschillende belangen trouwens.
Ja, en daar zie je natuurlijk hoe moeilijk het is. Want stel je voor, als je moet een onderhandeling organiseren tussen Saudi-Arabië en Iran, dan weet eigenlijk iedereen met enige kennis dat dat extreem moeilijk zal zijn. Maar toch zijn er punten waar ze proberen samenwerkingen op te zetten rond handel, rond het betaalsysteem en rond investeringen. We zullen daar op terugkomen om dat even te evalueren waar in welk van die domeinen het verst staat.
Maar hoeveel handel is er?
En dat is natuurlijk het belangrijkste, dat is die handel. Daar gebeurt het grote vuurwerk, zal ik maar zeggen. Als we nu gewoon even kijken wat er gebeurd is sinds voor de pandemie en vandaag. Wel, China importeert uit Rusland vandaag 2,2 miljoen vaten olie per dag.
Goedkope olie, per
goedkope olie, want China heeft eigenlijk, is dat de hond die met het been gaat lopen in deze conflicten. Doordat Iran en Rusland eigenlijk zowat verbannen zijn uit het Westen, uit de wereld, staat China eigenlijk in een sterke onderhandelingspositie, want zij kunnen hun olie ook nog elders bekomen. En zij bedingen naar schatting iets van een korting op de wereldhandelprijs van $20 per vat.
Dat is slecht nieuws voor de westerse industrie.
Dat is slecht nieuws voor de westerse industrie. Dat betekent dus effectief een gigantische energiekostenhandicap voor ons. Dat China, en dat betekent, olie is natuurlijk een heel belangrijke grondstof ook voor de petrochemie. De hydrocarbonaten, de waterkoolstoffen, die worden daar gebroken in crackers. Wel, China kan dat nu doen en dat betekent dat er een gigantische boom is van de chemiecluster in China. Maar dat maakt onze chemie en die elders in de wereld het veel lastiger. Dus dat is waar het vuurwerk gebeurt. Dat is de handel gebeurt, met name op olie en gas.
Is het effectief zo dat die goederen of die petroleum wordt betaald in andere munten dan de dollar? Of?
Wel, dat hangt er vanaf. En we hebben daar ook niet allemaal zo'n open transparantie over. Maar je zit natuurlijk heel snel in een soort quasi-ruilverkeer. Want als Rusland olie exporteert naar China, ja, dan heeft het in elk geval vreemde valuta of een koopkracht om dan goederen te kopen. Maar daar zitten we een beetje mee een probleem, of zij zitten met een probleem. Dat is waarom het potentieel van dit alternatief blok toch heel beperkt blijft op dit moment is. Wat zou Rusland bijvoorbeeld kunnen importeren uit Iran?
Drones.
Ja, drones, wapentuig, dat is inderdaad wat er gebeurt. In theorie zijn er nog wel andere zaken, maar als we dan bijvoorbeeld... Het is inderdaad zo, er is ook een zekere industriële basis in Iran aanwezig. Dus machines en machine onderdelen en dergelijke. Maar in Iran dromen er bijvoorbeeld van om exporteur te worden van auto's. Wel, dan moet ik u niet zeggen dat daar het potentieel van beperkt is. Indien je even erbij neemt dat daar ook China export nummer 1 is geworden van auto's in de wereld. En overigens de grootste importeur van Chinese auto's. Wie is dat in de wereld?
Rusland.
Dat is ondertussen Rusland. Dus dan zie je toch een beetje hoe het spel gespeeld wordt. En wat we toch heel sterk even moeten benadrukken is, het Westen... gedraagt zich ook op een bepaalde manier niet zo voorspelbaar, en dan met name de Verenigde Staten. Met name, we zitten nu op een oorlogsstrijdveld, waar worden raketten heen en weer geschoten in Oekraïne, met wapentuig uit Amerika. Maar de sancties die Amerika heft op Rusland zijn eigenlijk minder streng dan die op Iran. Want dat noemt men dan voor derde landen, dus secundaire sancties. Iran, elk land in de wereld weet, als ik daarmee handel, val ik eigenlijk in de ban van Amerika. Want er is een sanctie die bepaalt dat iedereen, ook buiten de G7, zomaar niet kan handel drijven met Iran. En in Amerika houdt dat in de gaten. Terwijl dat dus niet geldt voor Rusland, hè. En dus dat je allerlei landen in de wereld eigenlijk straffeloos kunnen handelen met Rusland. En dat is natuurlijk een vraag van, gaat daar geen beweging in komen? Op dit moment is er al president Biden die eigenlijk, maar dat is allemaal met vallen en opstaan zal ik maar zeggen, of met heel veel aarzelen, maar hij denkt eraan om de sancties op Iran te versoepelen, om dan toch eigenlijk de olieprijs bijvoorbeeld en om te kunnen doen zakken. Maar... Ja, dat is een beetje de grote driehoek die vandaag functioneert. Rusland die krijgt door zijn export van zijn olie, maar ook gas. Hè, dus de Chinese import uit Rusland van gas is ook verdubbeld sindsdien. En zo krijgen zij valuta's binnen en dan kunnen zij inderdaad bijvoorbeeld die Chinese auto's importeren.
En er is ook sprake van een alternatief betaalsysteem. Eigenlijk om de invloed van de dollar te verminderen in de wereld. Lukt dat?
Wel, nee. Ik bedoel, dat is allemaal veel gepraat. En overigens, ik kende die discussies al 10 jaar geleden en meer. En elke keer als er zo wat onrust in het Midden-Oosten is, en dat is er regelmatig, dan krijg je die discussie over, we moeten af van de petrodollar, dus het feit dat olie in dollars wordt betaald. Maar eigenlijk in de feiten blijkt dat dat toch heel moeilijk van de grond geraakt. Dus er zijn ondertussen wel alternatieve systemen vanuit Rusland gecreëerd. Bijvoorbeeld het MIR betalingssysteem. Dat is eigenlijk een soort kredietkaartsysteem. Maar dat wordt eigenlijk in feite heel weinig gebruikt. Je hebt ook een wisselkoersmechanisme tussen de Iraanse munt en de Russische munt, de rial en de roebel. Maar als je naar de cijfers kijkt, blijft dat op heel lage volumes draaien. En dus, en ook die handel, zoals gezegd, kent zijn beperkingen. Want wat kan Iran exporteren naar Rusland? En als je dat ook heel feitelijk even opsomt, van wat zijn de top 15 exportproducten van, China, van Rusland en wat zijn die van Iran? Dan zijn dat voor een groot stuk dezelfde. 9 op de 15 van die producten zijn dezelfde in die twee landen. En ook aan de import is dat zo. En gewoon al het feit dat ze allebei grote exporteurs zijn van olie is evident. Een probleem, want ja, dan krijg je maar beperkingen. Hè. En dus aan de vlak van de handel, ja, via China draait die molen wel op olie en gas. Het betaalsysteem, dat blijft toch ook, ondanks al de dure woorden, toch iets heel beperkt vandaag. En dan is er natuurlijk de investeringen, de hoop dat op die manier de banden kunnen toegehaald worden, aangehaald. Maar we becijferen die bijvoorbeeld in Iran op 3 miljard vanuit China. En als je maar enig idee hebt van wat China in de rest van de wereld aan het doen is, bijvoorbeeld in Afrika, dan besef je dat dat echt peanuts is, 3 miljard. En er is nu wel een deal afgesproken voor 10 miljard naar de toekomst. Maar als je bijvoorbeeld al gewoon weet dat China voor 50 miljard investeert in Saudi-Arabië, wat dan de grote rivaal is van Iran, dan weet je dat er toch dat dat alternatief blok, wat dan zou draaien op die driehoek Iran, China, Rusland, dat toch nog helemaal niet de ampleur heeft die men eigenlijk in zijn grote woorden het doet uitschijnen.
Ja, dus met andere woorden, die alternatieve alliantie is eigenlijk eerder...
Het is, ik beschouw het soms als iets dat China achter de hand houdt. Want dat is, als we naar de conclusies gaan, de alliantie tussen die drie spelers heeft wel zijn nut gehad voor de spelers. Met name, sommigen hadden geroepen, er komt een grote implosie van de Russische economie, die is er niet gekomen, om dankzij deze driehoekstransactie, zal ik het maar zeggen, op basis van die olie.
Nu, hoe dan ook, het Westen is nog altijd een meer belangrijke handelspartner voor China dan Rusland en Iran samen. Dus China heeft er ook geen belang bij om...
Maar ze proberen van twee walletjes te eten, niet? Want als je kijkt dat nu Rusland ineens de eerste importeur is van Chinese auto's, ja, dat is toch ook weer mooi geld verdiend, zou ik dan zeggen. Maar je krijgt inderdaad de indruk, en ik denk dat meer dan de indruk is, dat het niet echt een gelijkwaardig alternatief blok is, maar dat het een soort... allemaal de belangen van China dient. En die anderen, die worden daar een beetje als junior partners een beetje bijgesleurd. Maar wat je natuurlijk wel in je achterhoofd kunt houden, is dat China dit ook als een soort optie, als een soort strategie naar de toekomst neemt van wat moest er een grote clash komen met Amerika bijvoorbeeld.
Met Trump.
Dan heb ik iets achter de hand. Dan kan ik op een alternatief systeem, een parallel systeem terugvallen. Maar voor de rest moeten ze op dit moment eigenlijk toch wel heel voorzichtig spelen aan die twee kanten, want de grote economische belangen liggen nog altijd niet echt in de alternatief systeem. En dan kun je natuurlijk wel freewheelen. Hè. Je kan over die BRICS veel praten. Hè. Zuid-Afrika zit daar dan ook bij. Die beweerde deze maand nog van, ja, maar er komen meer dan 30 nieuwe deelnemers van de BRICS bij. Dat moeten we nog zien, eerst zien en dan geloven. Argentinië is bijvoorbeeld al afgehaakt sinds de nieuwe president. Milei. En je ziet daar enorme belangen, tegenstellingen tussen die potentiële BRICS-leden.
Betekent dat dat eigenlijk het Westen, Amerika, Europa, dat die zich daar niks moeten van aantrekken?
Niks van uittrekken. Dit is natuurlijk grote geopolitiek. Dit is bijvoorbeeld als Biden toch zegt van ja, die sancties op Iran zouden we die toch niet wat kunnen versoepelen. Dat kunnen we dan gebruiken als een wig om een wig te drijven tussen Iran en China en dergelijke. Dus op dat niveau wordt er natuurlijk poker gespeeld. En voor de rest is het ja, eigenlijk een beetje die voor velen, ook veel naïeve mensen, de schijn hoog houden dat dat op dit moment al veel voorstelt. Er is natuurlijk bijvoorbeeld zoiets als de Shanghai Cooperation Organization en daar wordt dan Iran toegelaten. En je hebt dan een vrijhandelszone, de Euro-Aziatische Economische Unie, en daar die wordt dan vooral vandaag door Rusland bestuurd. En daar wordt Iran dan ook toegelaten. En dan is er veel gepraat over transportsystemen. Dat is natuurlijk, dat zijn allemaal concrete ideeën, projecten, zoals ja, China. Rusland moet zijn graan vandaag via de Bosporus exporteren. En dat is niet evident vandaag in het huidige klimaat. En dan wordt er gediscuteerd van kunnen we een alternatief exportpoort creëren via Iran. En zo naar havens toe, zodat we niet via de NAVO moeten gaan. En dat is zo een van die weinige grote investeringsprojecten die toch een beetje gestalte beginnen te krijgen. Dat gaat dan toch over een 26 miljard.
Miljard dollar.
Dollar, ja. Maar dus ja, je ziet daar de tegenstellingen hè, tussen al die spelers in de alternatief blok. En het meest evidente is gewoon, ja, zowel Rusland als Iran zijn allebei exporteurs van olie. En dus ja, naar de toekomst toe blijven er een aantal grote openstaande vragen. Natuurlijk is er die grote olifant in de kamer, wat met Trump? Hoe gaat hij dat anders aanpakken? Je kan natuurlijk ook de vraag stellen van ja, vandaag zitten we in een soort hypocriet systeem waarin Rusland heel veel kan exporteren van olie via alternatieve routes. Daar zou hem wel hard handiger op kunnen optreden. Men zou die sancties ook naar derde landen kunnen toepassen en men zou effectief op het terrein dat kunnen doen naleven. Dat betekent echt ook naar oliesmokkelaars optreden en dergelijke. Daar heb je dan wel heel veel bondgenoten in de streek, in de regio zelf voor nodig.
En pas dan wordt Rusland financieel drooggelegd natuurlijk.
Ja, en dat is toch een beetje een bizarre conclusie van het verhaal van ja, Rusland heeft stand gehouden tot nu toe, economisch, dankzij heel dit parallel circuit. Maar eigenlijk heeft men daar op dat vlak nog niet helemaal zijn kruid verschoten. Men heeft precies al meer kruid verschoten op het slagveld dan op het economische domein.
Meneer Van der Kloot, ik dank u vriendelijk.
Alsjeblieft.
Doorbraak. Steeds vaker hoor je over Doorbraak. Want Doorbraak brengt ander nieuws, anders bekeken. En Doorbraak is complexloos Vlaams. Doorbraak. U leest en u denkt wat u wil. Doorbraak. Ga naar doorbraak.be en lees een maand gratis zonder verplichting. Doorbraak. Doorbreek de bubbel.